Ja, we gaan naar Romeinen 8. En dan wil ik met u een gedeelte gaan lezen. Van vers 22. En vanmorgen het thema met u behandelen. Namelijk het te hulp komen van de geest. En we vinden dat gedeelte in Romeinen 8. Vanaf vers 22 tot en met vers 28. En dat gaan we eerst eens lezen. Vers 22, daar staat: want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor heilige pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Ja, de eerste paar versen in dit gedeelte, daar hebben we al bij stilgestaan en ja, daar vinden wij dat de geest als eerste gave ons is gegeven. Als eersteling schave ons is gegeven. En het resultaat van het geven van de geest aan ons is dat wij geduldig wachten op een hoop die we wel niet kunnen zien, maar die we door het geloof verwachten. En desalniettemin, ook al is het niet uit te leggen aan iemand die de Heer Jezus niet kent, het is voor ons een realiteit. Het tweede deel hier begint in het gedeelte met vers 26. Daar vinden we dat de geest, onze geest, te hulp komt. En dat die geest die te hulp komt, voor de kinderen Gods pleit. Laten we nog maar eens lezen, vers 26, daar zijn we ook gebleven de afgelopen keer. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus dat vers is in zijn structuur op het bord schrijven, dan vallen ons wel een aantal zaken op. En het is altijd goed die structuren in de Bijbel te zien, want die laten zien hoe een en ander zich met elkaar verhoudt. En Romeinen 8, vers 26 heeft een wonderlijke structuur. Namelijk in het eerste gedeelte wordt gezegd dat de geest, wat doet die geest? Die komt onze zwakheid. Onze zwakheid te hulp. En daar moeten we vanmorgen eens bij stilstaan, hoe dat dan werkt en wat het zeggen wil. Het gaat daarover, over het gebed. Het gaat over gebed. En het probleem waar we mee zitten is dat wij weten niet. Wij weten niet wat wij bidden zullen. Wat wij bidden zullen naar behoren. En ook daar moeten we eens wat scherper op inzien. Maar het tweede deel van vers 26 zegt, en dat is weer A, de geest
zelf, de geest zelf, die pleit voor ons. En waar gaat het over? Het gaat over zuchten. Zuchten. En ons aandacht wordt erop gevestigd dat de geest die voor ons pleit en die ons te hulp komt in dat gebed, in dat zuchten, dat kan niet uitgesproken worden. En dat is ook heel belangrijk om te zien.
Straks zullen we wel zien hoe die structuur ons eigenlijk direct al dit vers verklaart. En laat zien wat bij elkaar hoort. De geest komt onze zwakheid te hulp. De geest zelf pleit voor ons. Het gaat over het gebed. Het gaat over het zuchten. Wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Dat kan ook niet. Dat wordt ook niet uitgesproken.
En we zullen wel eens kijken in wat voor relatie dat staat met het bidden van ons zelf. In het vers vestigt de apostel Paulus ons de aandacht erop dat het de geest zelf is die voor ons pleit. Hè? Vers 26b, maar de geest zelf. Die uitdrukking daar in het Grieks, de geest zelf, komt tweemaal voor in Romeinen 8. Namelijk niet alleen in vers 26, maar ook wat we gelezen hebben eigenlijk in vers 16. Alleen in de MBG-vertaling valt dat weg. Als we kijken naar vers 16, dan staat daar: die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Maar eigenlijk staat er ook: de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Het is jammer dat ze het zo niet hebben vertaald, maar dat staat er eigenlijk. De geest zelf. En ze hebben die benadrukking eigenlijk uitgedrukt in de vertaling van: die geest getuigt met onze geest. Maar eigenlijk hadden ze beter kunnen laten zoals de grondtekst het zegt. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En zo ook vers 26. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ja, bij vers 16. Dat hebben we al aangetoond in het verleden. Vindt die verandering plaats in Romeinen 8 in het gebruik van het woord pneuma. Het Griekse woord voor geest. En we vinden daar in vers 16 tweemaal het woord geest. Tweemaal het woord pneuma. De eerste maal is het de Heilige Geest. En de persoon van de Heilige Geest. De geest zelf getuigt. En is de Heilige Geest die zelf de gever is van die wonderlijke gave, namelijk geest. Waar heel Romeinen 8 over ging. De nieuwe natuur. Het nieuwe leven. De geest van het zoonschap. De geest des levens. Die ons vrijgemaakt heeft van de wet der zonde en des doods. En hier in vers 16 is het de Heilige Geest zelf. Die met hetgeen hij in ons en aan ons geschonken heeft. Het nieuwe leven. De nieuwe natuur. Het is de geest zelf. Die door die nieuwe natuur aan ons getuigt, die door die nieuwe natuur tot ons spreekt, door die nieuwe natuur, met behulp van die nieuwe natuur, met ons communiceert, dat wij, en ons overtuigt, dat wij kinderen God zijn. Zo staat het er. Die geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. Dus de Heilige Geest zelf getuigt met onze nieuwe natuur. Die daar een bijval, die als het ware bijvalt, dat het inderdaad zo is. Dat wij Gods kinderen zijn. In het vers voor ons, vers 26, wordt op gelijke wijze naar de Heilige Geest en zijn gemeenschap met ons als gelovigen gewezen. Op precies dezelfde manier. En evenzo komt de geest, de Heilige Geest, de persoon van de Heilige Geest, onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ja, het vers 26 begint met het woord hosautos. Het woord, het Griekse woord, wat hier is vertaald met evenzo. Evenzo. Je kan het ook vertalen met op dezelfde wijze. Op dezelfde manier. Ja. Hier is duidelijk iets voor vers 26 dat parallel loopt met hetgeen daarvoor, voor vers 26, is besproken. Anders begint zo'n zin niet met evenzo. Wat is dan evenzo? Wat is dan die parallel dat Paulus kan zeggen, evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp? Wat is dat voor een parallel? Nou, in vers 26 vind je dus dat de geest onze zwakheid te hulp komt. Ja, en deze zwakheid, waar is dat een onderdeel van? Wat is daarvoor allemaal besproken? Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt. Enzovoort. Waar hebben het mee te maken? Met het lijden, die zwakheid van ons heeft te maken. Met het lijden van de tegenwoordige tijd. Heeft te maken, vers 21, met de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. Heel de schepping zelf. Hè, die moet nog bevrijd worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. En ook wij zelf, wij zijn dienstbaar. Aan de vergankelijkheid. Je wordt steeds ouder en ouder. En het lichaam wordt steeds zwakker. We hebben gelezen dat die hele schepping zucht. Of niet? Nou, daar zit onze zwakheid aan vast. Het is een zuchten. En niet alleen de schepping zucht. Hè? Maar ook wij. Vers 22, want wij weten tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf. Ja, dat is allemaal die zwakheid. Want alles in de schepping is waaraan onderworpen, hebben we geleerd door Paulus. Aan de vruchten loosheid. Vers 20, want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Alles is ijdelheid, zegt prediker, zegt koning Salomo. Maar ook al zuchten wij, daar zo eindigde ook vers 23, niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Ja. En net zoals dus wij hoop hebben, een verwachting hebben en geduld oefenen. Hè? Want dat helpt ons als gelovigen. Ondanks dat wij misschien met de neus op de feiten worden gedrukt, namelijk dat wij dienstbaar zijn aan de vergankelijkheid, dat veel zaken in het leven vruchteloos zijn, evenzo, op gelijke wijze, schiet de geest Gods ons de hulp. Snap je dat? Op het moment dat je zelf zucht, dat je zelf ontdekt dat je ook je werk bijna vruchteloos is, dat het allemaal ijdelheid is, dat je eigenlijk met de pakken neer gaat zitten en dat je zucht, op hetzelfde moment schiet de Heilige Geest evenzo ons te hulp. Dat is wat hij bedoelt. Evenzo. Op gelijke wijze. Op dezelfde manier. En die geest van God, die wijst ons op de hoogte. Die wijst ons dat we geduld moeten oefenen. Dat we moeten volharden. Want als je hoopt, zegt Paulus, dan werkt dat uit. Dan doe je dat met, dan doe je dat met volharding. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En die volharding, dat is iets wat Gods geest dan, als het ware, in ons werkt. Hij schiet ons te hulp. Je zou zeggen, hij laat ons zien dat we eenmaal van het lichaam verlost zullen zijn. Dat het een lichte last is die wij hebben te dragen. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En als we daarop zien, dan is er hoop en is er blijdschap. En een vrolijk, zou je kunnen zeggen, dat uitzicht ons op. En helpt ons dan voorwaarts op de pelgrimstocht van dit leven. Hoe werkt dat in de praktijk? En hoe is dat? Er wordt vaak een valse voorstelling gemaakt door heel veel predikers over dat werk van de Heilige Geest. Want als de Heilige Geest, laten we daar maar eens eerst bij stilstaan, het eerste deel van de vers, als de Heilige Geest onze zwakheid te hulp komt, te hulp schiet, dan is het niet zo dat hij zegt, ach, heb jij nou zo'n last te dragen? Weet je wat ik zal doen? Ik neem die last wel van je af. Ik draag de last wel hoor. Er is zo'n prediking tegenwoordig die erop wijst dat als je de Heer Jezus Christus hebt gevonden als je verlosser en als je de Heilige Geest maar toelaat in je leven en laat werken in je leven, dat je dan een zorgeloos leven tegemoet gaat. Dat alle zorgen van je af worden genomen. En dat je als een kindje zo blij kan huppelen in de wei. Ja. Maar zo is het niet. Wat hier staat, wijst ons erop hoe de Heilige Geest zijn hulp verleent. Namelijk, hier is het woord hulp vertaald door een heel moeilijk woord. Weer zo'n woord met allemaal voorzetsels ervoor. Je zou zeggen, Paulus heeft er gewoon patent op om dat te doen. Want wie spreekt nou over het woord te hulp komen? En dat is lam, dan moet ik het goed schrijven hoor, lambonamai, dat is het Griekse woord voor te hulp komen. Maar wat doet Paulus? Paulus zet daar nog eens het woord anti voor, dat vindt hij wel aardig, en daarvoor nog eens het woord sun. En zo maakt hij één woord, sun anti lambonamai. Terwijl je zou zeggen, nou je hebt er aan lambonamai genoeg. Maar hij zet er twee voorzetsels voor, sun. Wat betekent tezamen? Dat ook vertalen door mede. Of met. Anti. Nou, dat hoef ik niet te vertellen. U weet zelf wel wat anti is. Dat betekent eigenlijk tegenover. Ik ben daartegen. Ik ben anti. Ik stel mij er tegenover. Tezamen tegenover hulp. Verlenen. Nou, dat staat er eigenlijk in het Grieks. Ja. Nou, wat krijg je nou voor een beeld hier? Nou, stel dat u bent met een verbouwing bezig en ik ben de afgelopen maanden nogal met een verbouwing bezig geweest en menige maal moest ik iets zwaars, bijvoorbeeld een zware balk, moest ik optillen en ik maar trekken aan die balk, zoveel ik maar wilde om omhoog te beuren. Maar dat kreeg ik niet voor mekaar. Maar gelukkig schoot er iemand mij dan te hulp. En die ging tegenover me staan. Daar heb je het woord anti. er tegenover staan, die bood hulp. En samen pakt je het op. En samen hield je de last vast. En samen droeg je de last. Want dat betekent eigenlijk lambonamai. Dat betekent eigenlijk vasthouden. Aanpakken. Oppakken. En dat is het beeld. Van weerskanten een last dragen. Het juk dragen, zodat dat juk, die last, als je dat met z'n tweeën draagt, wordt het gelijk een heel stuk lichter. Maar het is niet zo dat als de Heilige Geest ons te hulp schiet, dat hij dan zegt, nou, ik neem die hele last leven over. Dat zou hij wel kunnen doen, maar doet hij niet. Hij draagt de ene helft. Hij stelt zich er tegenover. En hij draagt met ons, tezamen met ons, houdt hij het vast. Ondersteunt hij ons. Snapt u dat? En dat is het anti. Dat is het woord anti, hè? De tegenover. Hij stelt zich er tegenover. Tezamen, aan de andere kant, draagt hij de last. Ziet u het voor zich? Ja? Oké. Ja, dat zie je ook in Matteüs 11. Laten we dat maar eens opzoeken. Waar de Heer Jezus spreekt over het dragen van zijn last. Matteüs hoofdstuk 11. Waar we lezen. Matteüs 11 vers 28. Komt tot mij. Heel bekend vers. Komt tot mij allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Ik neem alle juk van u en leert van mij, staat dat er? Nee. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nergens in de Bijbel, ook de Jezus niet, ook de Heilige Geest niet, ook Paulus niet in Romeinen 8, doet ons voorkomen dat het juk, de last van ons wordt genomen. Dat is niet het geval. En zo vaak in gebeden vragen wij of God het van ons wil nemen. En dat is vaak niet het geval. Normaal is het geval dat de last, de zorg, het juk blijft onze verantwoordelijkheid. Maar wat doet God? De Heilige Geest schiet ons te hulp en hij draagt mede. Daarom wordt de last licht. Daarom wordt het juk, als het ware, hier zacht.
Kan je dan ook niet zeggen, ik geef het in de handen van de Heer?
Ja, en daardoor, doordat hij dat doet, en als het ware hem, hij mede gaat dragen, ontdek je dat het lichter wordt en dat je rust krijgt. Ik zal u rust geven. Kom tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Je vindt er rust bij. Ook al zal de situatie niet 1, 2, 3 zomaar wijzigen. Er komt geen opeens een engel van de hemel en de hele situatie wordt opeens helemaal voor je veranderd. En heel je leven ziet er opeens zondig uit. Dat is niet het geval. Wees realistisch. En al die boekjes die er maar over geschreven zijn. Dat als je goed bidt. Dat je dan maar mag verwachten dat de Heer het doet. En dat je alvast zelfs, sommigen die gaan zelfs zo ver, hè, met dat bidden. Die gaan dan zo ver dat je alvast al moet danken voor de verhoring. Zoals jij jezelf in je gedachten heeft. Want dan verplicht je notabene bijna God dat iets zal gaan doen. Waanzinnig om zo te bidden. Waanzinnig. De last wordt verlicht door de Heilige Geest. Hij schiet de hulp. Christus schiet de hulp. De last wordt licht en het juk wordt zacht. En je vindt rust voor je ziel. Want je hebt het antwoord. Het antwoord is Christus. En zijn genade is dan genoeg. Het is waar dat wij zwak zijn en sterfelijk. En dat wij nog hier op aarde in het aardse lichaam wonen en onze tocht, onze pelgrimstocht hebben te vervolgen tot het einde toe. Ja, dat maakt het wel zwaar. Maar we zijn verlost. En we hebben de geest van het zoonschap. We hebben de nieuwe natuur in ons. En daar werkt de Heer Jezus Christus. En met nadruk de Heilige Geest hier in het vers 26 op in. Hij verzekert ons door de nieuwe natuur heen dat wij kinderen Gods zijn. En zo vinden we rust. Rust aan zijn hart. Ook al is de situatie dan na dat we zo rust hebben gevonden in het gebed. Ja, is de situatie niet veranderd. Maar we hebben het overgegeven, we hebben het bekendgemaakt aan de Heer. We weten dat Hij er is, dat Hij ook wel zal zorgen. En dan, ja dan, inderdaad is de last veel lichter. Dan wordt het als ware, lijkt het als ware, of het een heel stuk gewoon van je afgenomen is. Maar we zitten wel met één ding, namelijk met de zwakheid. De zwakheid van het vlees. Want daar gaat het hier om, hè? En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Wat is dat voor een zwakheid? Nou, dat is de zwakheid van het vlees. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En die zwakheid, die is zo karakteristiek voor ons vlees. Ja. In vers 3 van Romeinen 8, daar werd die zwakheid van het vlees ook al genoemd. Romeinen 8 vers 3. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees dat aan de zonde gelijk en wel om de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons. Maar de situatie was wel in vers 3 in het begin, want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees. Men keerde er iets aan de wet, aan wat God vroeg, aan degene tot wie de wet gegeven was. Markeerde er wat aan de wet? Nee, er markeert niets aan de wet. De wet is goed, de wet is heilig. Dat hebben we onderzocht, hè, in Romeinen 7. Dat is het niet. Maar waarom kon de Jood met de wet geen eeuwig leven beërven? Waarom kon hij niet die verlossing die erin ligt door de wet te houden zich eigen maken? Omdat hij zwak was door het vlees. Het vlees was zwak. En daarom is de wet wel goed en heilig. Maar is die wet geen weg tot verlossing voor de mens? De Jood kon die wet onmogelijk houden. Omdat hij zwak was door het vlees. Ja, die zwakheid van ons vlees, die speelt ons heel vaak parten. Niet alleen als wij iets in de Bijbel zien over Gods geboden en dat we ons daar niet aan kunnen houden, maar ook bijvoorbeeld in Romeinen 6 zegt hij iets heel wonderbaarlijks, de apostel Paulus, Romeinen 6 vers 19. Dan is hij daar zo aan het redeneren. Hij maakt hele logisch gevolgtrekkingen, hè? Daar zit Romeinen 6 helemaal vol van. Maar dan zegt hij in vers 19, ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Wat bedoelt hij daarmee? Ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Nou, wat moet je vaak altijd doen met Bijbelstudie? Nou, de mensen zijn zwak. Wij zijn zwak. En wat moet je met Bijbelstudie doen? Je kan niet even zeggen van, nou mensen, ik kan niet vanmorgen zeggen, nou mensen, zo is het, u hebt er ook de geest, doei, ik ga naar buiten, ik ga naar huis, ik ga lekker koffie drinken. Dat kan niet, hè? Nee, je moet het uitleggen. En je moet het met met voorbeelden verduidelijken. Je moet het nog eens omschrijven. Want ik zeg dit vanuit menselijk standpunt, vanuit de zwakheid van uw vlees. Wij zijn allemaal, zoals we hier zitten, zijn wij zwak. En elke gelovige, ook u, ook ik, elke keer, als we moeten gaan naar de studie van het woord van God, dan is daar een zekere tegenzin ook. Een zekere weerzin tegen. Want we vinden het eigenlijk best wel moeilijk. Daar komt de zwakheid van het vlees meteen naar boven. En velen die blijven daar maar last van houden in hun leven, dat ze het moeilijk vinden om zich geestelijk in te spannen en die logische gevolgtrekkingen van Paulus en in die Bijbel van de Heer Jezus en van heel de schrift, van al die schrijvers, maar te volgen. Want dan moet je je voor inspannen. En oh, dat is zwaar. Zwakheid van het vlees. En dat er maar zo weinigen vaak op de Bijbelstudie zijn. Dat heeft maar één oorzaak. Zouden ze een verheerlijk lichaam hebben, dan zitten ze er allemaal. Maar we zijn nog in ons vlees. En dat is zwak. En dat vraagt moeite. Ja, hier in Romeinen 8 heeft Paulus nou niet het voorbeeld gebruikt van van Bijbelstudie, met elkaar het woord van God overdenken. Hij heeft ook niet aangestipt zoals hij bijvoorbeeld doet in Korinthe. Daar heeft hij het ook over, eens even kijken, in 1 Korinthe 2, zoek dat maar eens op. Want niet alleen het luisteren naar zo'n Bijbelstudie word je geconfronteerd met je eigen zwakheid, maar ook de spreker die mag dienen, nou, die wordt ook geconfronteerd, laat hij zich maar niks verbeelden, want die wordt ook geconfronteerd met zijn zwakheid. 1 Korinthe 2, vers 3. En als je dan Paulus ziet optreden, dan zegt hij zelf hoe hij tot de Korintiërs kwam. Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoog van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Maar als hij naar zijn eigen kijkt, dan zegt hij, ikzelf kwam in zwakheid. En de spreker zal ook steeds ervaren in zijn leven, dat als hij zich voorbereidt in de binnenkamer, dan is hij zwak. Hij is zwak. Dat studie van het woord van God, het overdenken van het woord van God, dat vraagt energie, zo'n energie, dat hij op een gegeven moment als een torenhoge last opziet om naar de samenkomst te gaan en te gaan spreken. Dat het toch nog goed komt, ja, dat is dat spreken, als het ware, gepaard gaat met het betoon van geest en van kracht. De Heilige Geest schiet de hulp. En geeft kracht. En daarom is soms, heel raar, is een voorbereiding dat een spreker de diepte van zijn eigen zwakheid ervaart. En dat hij daarna, een half uur daarna, op de kansen kan staan. En een betoog kan houden waar hij later, als hij daar terug ziet, zegt, dat was ik niet, dat was Gods Geest die te hulp schoot en door me heen sprak. En alles wat ik overdacht, wat ik maar niet in de voorbereiding eigenlijk precies onder woorden kon brengen of een rijtje kon krijgen, dat kwam eruit als een glashelder verhaal. En dat maakt de spreker mee. Dat maakt een gelovige ook mee. Als hij naar een bidstond gaat, of als hij naar een Bijbelstudie gaat, of naar een woordverkondiging gaat. Dat hij in zwakheid komt. En dat hij denkt, ja, ik ga maar omdat het moet. En maar als hij er is, dan schiet de Heilige Geest zijn zwakheid te hulp. En verduidelijkt. En wordt hem toegesproken. En het sterkt hem. En hij voelt zich sterk worden. En jubelend gaat hij de deur uit. Hij gaat de deur uit als een ander mens. Waarom? Omdat de Heilige Geest onze zwakheid te hulp schiet. Dat geschiet er. En ik heb meerdere malen in mijn leven wel meegemaakt dat mijn hoofd er helemaal niet naar stond. Door allerlei dingen om naar een samenkomst te gaan en dat ik eigenlijk met een stukje tegenzien ging. En dat ik later zeg maar ben hartstikke dankbaar dat ik geweest ben. Want ik ging eruit als een ander mens. En ik voel me krachtig. Waarom? Ja. Omdat dat geloof dat het betoond is met geest en kracht. De kracht van God. Maar wij zelf zijn van onszelf krachteloos.
Mag ik even wat vragen? De geest komt onze zwakheid te hulp. En voor mezelf dan las ik daar vaak in van als je iets verkeerd gedaan hebt, dat is je zwakheid. En maar kan je dan ook zeggen, de geest komt ons lichaam te voeden. Als je in bepaalde dingen,
ja,
dat je het zelf niet aan kan of zo. En dat dan de geest, dat je ervaart, net wat je nu zegt, als je dan toch gaat, dat de geest dan je te hulp komt.
Ja.
Die dingen de geest, ook die weer nodig zijn, hij draagt ook.
Het is zwakheid van het lichaam, ja, zwakheid echt van het vlees,
ja,
waardoor je...
Ja, ik wil vlees van lichaam.
Maar ook je hele innerlijk, hoe je met de dingen bezig bent, je hele innerlijke mens, dat dat versterkt wordt, dat dat kracht gegeven wordt.
Ja.
En ja, hoe geschiet dat? Ja, door in feite kracht te verlenen, niet aan die oude natuur van ons, maar kracht te verlenen aan de nieuwe natuur die in ons is. Ja, hier in Romeinen 8 vers 26, daar had Paulus bijvoorbeeld dat komen naar een samenkomst als voorbeeld kunnen geven. Of hij had kunnen gebruiken het doorgeven van het woord, dat het met zwakheid geschiet. Maar dat doet hij niet. Hij komt eigenlijk op het punt uit waarin hij laat zien dat het hier gaat. Hij neemt als voorbeeld hier het bidden. Het persoonlijk gebed. Ja, ook dat persoonlijk gebed, dat is zwak. Daar hebben we te lijden met de zwakheid van het vlees. Vaak is het zo, dat de gelovige ervaart de hoogte van die geestelijke gemeenschap die je als gelovige mag hebben met Jezus Christus aan Gods rechterhand, ja, dat je te zwak bent om zelfs maar voor Gods genade troon te gaan staan. Ja. En dan schiet de Heilige Geest ons ook te hulp. En het voorbeeld wat hij hier geeft is heel realistisch. En staat eigenlijk haaks, heel haaks, op al die prachtige, mooie, lange gebeden, die soms met heel veel omhaal van woorden, met mooie, gekozen, bloemrijke woorden, uitgesproken worden. Daar kan je bij afvragen van, klopt dat wel? Want daarover heeft Paulus het niet. En wie waarachtig in zijn eigen leven bidt, zijn knieën buigt, zal moeten bekennen wat hier staat, dat het dat vaak de praktijk is van ons leven, van alle dag. Namelijk, en evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ja, dit staat helemaal haaks op prachtige mooie gebeden die heel lang duren en die prachtig uitgesproken worden. Hoe schiet de Heilige Geest dan de gelovigen te hulp? Die zijn knieën buigt en bidt. Geef de Heilige Geest. hen dan een rappe tong, zodat hij een prachtig gebed kan uitspreken. Laat hij opeens zorgen dat je zo goed van de tongriem bent gesneden, dat je zoon maar lang kan bidden en precies onder woorden kan brengen allemaal wat je bedoelt. Nee, absoluut niet. Het is dat hij ons de hulp schiet en pleit met verzuchtingen die niet kunnen worden uitgesproken.
Het verbaast mij wel dat er blijft zuchtingen staan. Ook van de Heilige Geest. Dat heb ik niet helemaal.
Daar gaan we op in. Want dat moeten we beseffen. Het woord pleiten in het Nederlands houdt helaas de gedachte in als daar staat, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat is in het Nederlands zo, dat als er een pleitbezorger is, dat, zo is het in de rechtbank, die pleiter, die neemt het helemaal van jou over. En hij gaat spreken en jij hoeft alleen maar te luisteren en te zwijgen. In het Grieks, het is al met pleiten vertaald, maar in het Grieks betekent het Griekse woord wat hier staat, enteugano, ook zo moeilijk uitspreekbaar woord, maar goed, ik schrijf erop. Enteugano, als je het vertaalt met pleiten, ja, dat betekent veel meer klagen in plaats van pleiten. Het betekent jammeren. Het betekent zuchten. Maar de Geest zelf zucht voor ons. Hij zucht als ware mee met ons. Dat staat er eigenlijk. Hij zucht mee. Hij klaagt mee. Hij jammert mee. Hij komt ons zuchten tegemoet. Hij raakt ons als ware aan. Hij stemt als ware met dat zuchten ons in. En ondersteunt ons in het zuchten. En wat is het resultaat? Onuitsprekelijk zuchten. Geen prachtig mooi gebed. Een zuchten wat zelfs niet wordt uitgesproken. En zo is de relatie ook hier. Hè? Het gaat over gebed. En waar eindigt dat gebed in? In zuchten. Zuchten. Woorden die niet uitgesproken worden. Een stilval. En niet onder woorden meer kunnen brengen van. En toch met het geval zitten voor ogen. Daar gaat het om. De Geest komt onze zwakheid te hulp in dat bidden. Wij weten niet wat wij bidden zullen. Hij stemt met ons in. Hij zucht met ons mede. Het wordt niet verder uitgesproken. Behouden is misschien enkele woorden.
Dus je kan spreken van een continu biddende houding.
Op die manier wel, ja. Maar het gaat echt als voorbeeld, dus wel het moment dat de gelovige zich afzondert in zijn binnenkamer en dat hij bidt. En dat hij als ware niet goed weet wat hij moet bidden en hoe hij je nu moet vragen aan de Heer wat Gods weg daarin is en noem maar op.
De opstelling is zwakheid.
Kijk, op een bidstond dan zullen we ons altijd doordat we ook bewust zijn dat de ander ons hoort, ons dwingen onder woorden te brengen, goed onder woorden te brengen, ook wat we bedoelen. Maar zijn wij in de binnenkamer voor de Heer alleen, dan laten wij dat varen en dan is daar ook het besef dat God al die dingen van ons leven weet. En we noemen het wel en we zeggen het ook wel tegen hem, maar dan begrijp, en dat is wat hij hier onder woorden brengt, wat hij hier verduidelijkt, hoe dat dan werkt.
Past dat dan ook in Hebreeën 7, vers 35, van hetzelfde woord voor?
Ja, en wat staat daar?
Nou, er staat ook voor het pleit. Daarom kan hij ook volkomen behouden wie tot hem, tot God gaat, daar hij altijd leeft om voor hem te pleiten. Dat is hetzelfde woord voor.
Ja.
Voor hem te zuchten.
Ja.
Te jammeren of
ja. klagen. Of, ja.
En het is ook in de werk. Dat is de zorg voor een priester
van de nodig. Ja. Het gaat over daar ook in een Hebreeën over onze zwakheid die te hulp komt. Ook Christus, die staat hier later in Romeinen 8 vers 34. Vers 34 van Romeinen 8 komt nog een keer dat woord voor. Ja. Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Die kan ons scheiden van de liefde van Christus. En dat zijn liefde, kijk, als wij jammeren, jammert hij mede. En dat is één van leven. Ja. Goed, de eerste keer. Oh, moet wel zitten natuurlijk. De eerste keer dat woord voorkomt, is dus hier in vers 26 van Romeinen 8. En daar zien we dat de Heilige Geest dus invalt bij ons gebed, ermee instemt en dan zo voor ons pleit. De tweede keer is vers 36, vers 34, wat we net hebben gelezen, dat Christus ook aan de rechterhand voor ons pleit. En daar zullen we nog wel apart bij stilstaan. Ja, het pleiten is dus dat wij niet weten vaak wat wij bidden zullen naar behoren. En wel in tegenspraak staat met al die gebeden die je soms hoort, waarin dus men uitspraken doet in gebed, en dat hoor je dan wel eens. Dat men dus blijkbaar weet te vertellen wat de noden zelfs van deze wereld zijn. Wat de noden van de gemeente zijn en van de kerk is in het algemeen. Dat men zelfs geen enkel probleem vindt om ook nog eens met veel omhaal van woorden en prachtige woorden nog eens te claimen, zonder enige aarzeling. En God daarvoor gaat danken dat God op deze en deze wijze zal gaan antwoorden en heel de wereld zo zal besturen en zal doen. Ja, mensen, ik geloof dat gebeden zijn, die zijn wel theatraal en die klinken en die mensheid vindt dat allemaal wel prachtig. Maar dat is meer entertainment dan dat dat gebeden zijn die voor Gods genade troon worden uitgesproken.
Wij weten niet, dus je weet iets niet. Wat wij bidden zullen, dat is niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Soms weet je niet wat je moet vragen, wat je moet bidden.
Nee.
Dat, als je het aan God over wil laten, wil je het wel zeggen. Maar niet normen van vragen, zo.
Ja.
Dat is, wij weten het niet hoe dat moet gaan. Maar dan is het wel bij hem brengen.
Het is bij hem brengen en dat klopt. Dat klopt. Maar dus zelfs als de Heilige Geest dus zijn medewerking zo geeft, hè, en ons ondersteunt in het gebed, onze last licht maakt, dan is daar misschien een hoorbaar zuchten. Dat als een ander naar ons zou luisteren, dat hij zegt, hij spreekt niks, je hoort hem alleen maar of haar alleen maar zuchten. Het is onuitsprekelijk, het wordt vaak niet meer uitgesproken. En toch zijn we wel degelijk in ons gebed met de Heer bezig.
Dus is het eigenlijk een soort omdat wij niet weten wat we bidden moeten,
ja,
dat je eigenlijk meer spreekt vanuit van hier, die weet wat wij nodig hebben.
Ja, het is als ware met één zin onder woorden brengen, en daar kom ik nu op. Want als we dus terugzien van vers 26 naar het corresponderende vers waar de Heilige Geest dus ook al ons te hulp schiet in vers 16. Ja, dan lees je daar waar het gebed dan vaak een roepen wordt. Want er staat in vers 15 aan het eind. Maar gij hebt ontvangen de geest van het schoonschap door welke wij roepen, Abba, Vader. En vaak is dat gebed van ons niet meer dat wij stilvallen, het overdenken en dat we zeggen Vader. En in de Bijbel zie je vaak ook terug dat het een komen is tot God de Vader en eigenlijk maar één woord uitspreken. Vader, u weet alle dingen. En verder het overdenken en dat je het zucht en dat je emen met God. Als je zo kijkt in de Bijbel, dan beginnen heel veel gebeden in de Bijbel met Vader. Hè? Denk onder andere maar aan het Onze Vader. Hè, wat je vindt in Matthäus 6, zoek dat maar eens op. En daar vind je ook vlakbij, in Matthäus 6. Matthäus hoofdstuk 6. Dan vind je vers 9. Bid gij dan aldus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Onze Vader. En als je ook de Heer Jezus heel persoonlijk in Johannes 17 ziet neerknielen, met dat hoge priesterlijke gebed dat hij zijn, er staat dat hij zijn ogen ten hemel opsloeg, en waar begint hij mee? Vader. En zo beginnen wij ook vaak in ons gebed met Vader. En het gebed, en dat moeten we goed beschouwen. Wat is het gebed? Dat zegt Jezus daarvoor in Matthäus 6. Vers 6 van Matthäus 6, daar staat: maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet wat gij van noden hebt, eer gij hem bidt. En vaak in het bidden weten we dat ook. Eer we hem bidden. Ja, weet hij er al van. Eer we hem bidden, weet hij al wat wij van nodig hebben. En hij weet het beste voor ons. En wij weten vaak niet wat wij moeten bidden naar behoren. Dus nog ineens voor onszelf laat staan voor een ander. En dan is ons bidden als Gods geest ons dus te hulp schiet, dat ons gebed niet verandert in een geweldig bidden, met veel omhaal van woorden, met prachtige woorden, nee, ons gebed, als de geest ons met ons mee getuigt, en ons mee, ja, met ons mee zucht, dan wordt ons bidden een zuchten, een onuitsprekelijke verzuchting. En dat het toch bekend is bij de Heer. En als we zo gebeden hebben, heel persoonlijk, dan staan wij op en dan zijn wij toch verlicht. En hebben we toch rust gevonden voor onze zielen. En dat is het wonderlijke. Het wonderlijke hoe Gods geest ons dan ondersteund heeft. Ik wil het hier vanmorgen bij laten. De volgende keer gaan we verder met Romeinen 8.